enige verwachting is deze morgen van Israëls God, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. We zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Ziet, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Daar staan, o God, staat onze voeten. Het is het eerste vers van Psalm 122. Stellen we ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren onze Gods en daarna zingen we uit Psalm 19 het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakte glans terwijl zij het hart bekeert. En wat er verder volgt. Daarna volgt de schriftlezing die is deze morgen uit het achtste hoofdstuk van het boek Handelingen. Handelingen 8 vers 26 tot en met vers 40. Dus eerst de wet des Heren, daarna zingen uit Psalm 19 vers 4, daarna de schriftlezing uit Handelingen 8 vers 26 tot en met vers 40.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gedien heilig. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en eiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, omdat opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Des Heeren sprak tot Filippus zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op den weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en ziet een moorman, een kamerling, en een machtig heer van Kandesee, de koningin der Moren die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en oorde hem den profeet Jesaja lezen. En zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voordien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u van wien, zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overwegrijden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het gehoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood den wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water. Zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij te Caesarea kwam.
Tekstwoorden voor deze morgen vindt u in het gedeelte wat u is voorgelezen, de geschiedenis van Filippus en de kamerling, waarbij we ons uitgangspunt willen nemen in het 39ste vers, het laatste gedeelte. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Zoeken we eerst heilig aangezicht des Heren. Volzalig en drieënige Heren, aan het begin van deze dienst, op deze zondagmorgen, buigen wij ons neer voor uw heilig aangezicht. Wilt u ons doen verstaan wat het zeggen wil, Heere, en op het hart binden dat wij ons neerbuigen voor uw heilig aangezicht. Want wie van ons kan voor uw aangezicht bestaan? U van wie de engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heiligheid vervuld. En dan past het ons, Heere, ons diep te verootmoedigen in het stof. Want wij hebben tegen u gezondigd, ook deze afgelopen week. Ja, zelfs deze dag is niet zonder zonde begonnen. En wanneer wij dan zien op onszelf, Heren, tegenover uw vlekkeloze heiligheid, wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Dan was het rechtvaardig, Heren, wanneer u ons zou wegstoten en voor eeuwig niet meer met ons van doen zou willen hebben. Maar nu hebt u uit grondeloze barmhartigheid uw dag gegeven en uw dienst gegeven en uw woord gegeven. En dat wilt u op deze dag ook schenken, dat uw woord geopend wordt en dat wij in onderscheid van zoveel anderen hier bijeen mogen zijn rondom uw woord. Ach, Heere, wilt u dan zelf daarin meekomen, want buiten u is het hol en leeg. En heeft het geen waarde, ja is het enkel en alleen zonde en het oordeel waardig. Maar wilt u zelf in de bediening van uw woord meekomen en geven, dat uw woord bedouwd mag worden door de werking van uw Heilige Geest. Heere, wil zelf tegenwoordig zijn. Wil zelf geven dat uw woord in mag dalen, niet alleen in het oor, maar ook in het hart. Dat harde zondaarsharten verbroken en verbrijzeld mogen worden. Dat ze het in zichzelf niet meer uit kunnen houden en gaan roepen tot u, uitgaan tot u. U aanleren lopen als een waterstroom, omdat bij hunzelf niets anders te vinden is dan een voortdurende dood, maar bij u het leven hebben leren zien. Heere, geef dat uit genade. Wil zo ook uw woord daartoe gebruiken en geven dat wij zelf mogen wegvallen. Want wie zijn wij dat we de mond zullen openen en woorden zullen spreken? Heere, dat is aan onze kant een onmogelijkheid. Want wanneer we zien op onszelf, dan kan er geen woord van onze lippen komen dat voor u kan bestaan. Maar wilt u zelf dan geven dat onze mond mag worden aangeroerd met een kool van uw altaar, opdat we woorden mogen spreken die woorden van u zijn. Een middel in uw hand, Heere, geef dat uit genade. Het is een verwaardiging. Maar wilt u het ons schenken, opdat het woord gezegend mag worden en zondaren mogen komen tot bekering. En ook zij die door genade hebben mogen zien op u, Heere Jezus Christus, en die iets van het leven der genade in hun eigen leven hebben leren verstaan, getroost of ook vermaand mogen worden wanneer zij niet zijn op de weg. Doe het dan nog, Heere, niet om ons, want in ons is niets, maar enkel en alleen om uzelfs, om Jezus wil. Ook het leven van de gemeente, in haar blijdschap en in haar droefheid, willen we deze morgen aan u opdragen. U is alles bij name bekend, Heere. Beter dan wij het kennen, dan wij het zelf van onszelf weten en dat wij het voor u voor ogen kunnen stellen. U weet van de droefheid en ook van de blijdschap. U weet van de ziekte, moeite en lijden. Heere, ook deze gemeente heeft haar zieken. En wij vragen van u, wil in het bijzonder op deze dag, wanneer de eenzaamheid zo op ons af kan komen en misschien het verlangen in het hart aanwezig kan zijn om te zijn onder het geklank van uw woord, wilt u juist op deze dag uw zegen en bereiden en geven dat in de eenzaamheid niet de armste tijd, maar een rijke tijd mag zijn, waarin veel omgang met u de Heere geproefd en gesmaakt mag worden. En Heere, geef dat ze bij u alleen mogen schuilen. Wilt u naar het lichaam gedenken, maar bovenal ook aan hen denken wat betreft hun onsterfelijke ziel. Wilt hen toebereiden en het eens maken met uw weg. Want ook daar is uw genade zo voor nodig. Heere, gedenk ook aan allen die eenzaam zijn en die het moeilijk hebben. Ook in deze gemeente. Aan hen die door de dood een geliefde man of vrouw of ouders ontvallen zijn. Wilt u hen geven dat zij daar steeds met ook met hun droefheid en eenzaamheid bij u de Heere terecht mogen komen. En wilt u hen zelf de troost geven die niemand van ons mensen schenken kan, maar die u alleen bereiden kan. U die troost meer dan een moeder troost. Zo dragen we alle noden aan u op, Heere. Maar het past ons ook uw naam te erkennen. U hebt ook in het midden van deze gemeente gesproken en nieuw leven geschonken in een gezin van de gemeente. Heere, wilt u hen zelf geven dat ook deze weldaad zo op hun hart gebonden mag worden, dat het onverdiend is en dat het een geschenk is van u. Dat ze daar alleen maar in u de Heere mee mogen eindigen. Wilt u hen geven te verstaan, Heere, wat voor moeite en zorg ook dat mee kan brengen. Maar wilt u geven dat ze ook met al die moeite en zorg van dat jonge leven en van de opvoeding van dat kind bij u terecht mogen komen. Geef, Heere, dat die alle vragen die er ook op dit gebied kunnen zijn, dat u zelf in hun leven mag overkomen en hen bemoedigen tot hen mag spreken, ja, hen zelf de weg mag leiden. Heere, geef dat ook zij hun kind mogen wijzen, dat het later, wanneer het gekomen is tot zijn verstand, dat het in zonde ontvangen en geboren is en een kind des torens is, maar dat er nu ook een weg is om verlost te worden van de vloek en van de zonde, in het bloed van hem. Heere, schenk dat uit genade. Wij smeken u, wil deze morgen bij ons zijn. Wil geven dat wij in alle noden en zorgen bij u de Heere alles mogen neerleggen. Gedenk ons, Heere, en wil geven dat aan zondige mensen, kinderen, die vloekwaardig zijn in zichzelf, ook deze morgen door uw woord en door uw geest nog genade geschonken mag worden. Heere, doe het alleen uit genade. En beschaam onze stille hopen niet. We smeken het van u in de vergeving en uitdelging van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit de 51ste psalm. Psalm 51 vers 6 en vers 7. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed dat nu angstvallig vreest de blijdschap weer. Doe op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt door een edelen geest volvaardig het pad van uw geboden lopen. En het zevende vers, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Psalm 51, het zesde en het zevende vers. Ondertussen vindt de dienstoffer aan de plaats. Thank you. na het amen zingen we uit Psalm 68. Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68, vers 2. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Blijdschap, een woord, gemeente, wat in het algemeen in het levensboek van u en mijn leven niet zo vaak voorkomt. Want ongetwijfeld, er kan in het leven blijdschap zijn. Maar wanneer we ons gehele leven overzien, dan zal dit toch de erkenning moeten zijn dat er veel droefheid is. Veel lijden is, veel ziekten kan zijn. Meer vaak dan iemand beseft, omdat we dat zelf in ons eigen leven verborgen houden. En dan is het toch zo dat de schrift het beeld van ons leven zo treffend getekend heeft, wanneer ze in Psalm 90 zegt, aangaande de dagen onze jaren, zo wij sterk zijn, daarin zijn 70 jaar, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar, maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Moeite en verdriet, de tekening van ons leven. En dan weet ik het wel, daar willen we niet aan. Daar willen we zeker niet aan als we jong zijn. En als het leven ons toe lijkt te lachen. Als we op alle mogelijke manieren het leven zien als iets wat zeer verleidelijk en verlokkelijk is. En dan zeggen we het bij onszelf, wanneer dergelijke dingen tegen ons gezegd worden, mag je dan niet blij zijn en gelukkig zijn, geen idealen hebben, moet je dan overal meteen de domper opzetten. Maar dan staat daar toch dat schriftwoord, in zijn eenvoud en in zijn ernst. En we zullen het moeten toegeven dat dit is de waarheid. Want dit schriftwoord wijst dwars door de blijdschap die wij in dit leven kunnen hebben. En dwars door onze idealen heen op de ernst van het leven. De onontkoombare ernst. En dan moet de schamelheid en de armoede van onze blijdschap in ons eigen leven, in de dingen van deze wereld, aan het licht komen. Want wat betekent onze blijdschap in de dingen van deze wereld? En in deze wereld, als we niet meer hebben dan dat. En wat betekent de blijdschap, die blijdschap, als de nood komt, als het lijden komt, als de dood voor ogen komt, als we sterven moeten? Wat betekent die blijdschap dan? Dan is het waar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. De schrift laat ons meer zien. Want de schrift daalt tot de bodem toe af. Laat ons zien waarom de blijdschap van deze wereld en de blijdschap in de dingen van deze wereld vergaan moet. Want de zonde is in deze wereld gekomen door eigen schuld, niet als een noodlot, maar door eigen schuld. En daarom ligt deze wereld met al haar dingen onder de vloek en onder het oordeel van God. Met alle dingen die de wereld bieden kan, zij ligt onder het oordeel. En dan is het waar, absoluut, dat de wereld onnoemelijk veel bieden en geven kan. Dat ze blijdschap en vreugde kan geven. Maar eerlijk, wanneer zij eerlijk is, zal zij dit moeten zeggen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Maar ook eraan toe moeten voegen, want morgen sterven ze. Sterven wij. De wereld kan niets anders bieden dan een niet blijvende blijdschap en een vergankelijke vreugde. Een blijvende blijdschap en een blijvende vreugde is in deze wereld niet te vinden. Maar alleen, zij is er wel, een blijdschap die hier beschreven wordt. Een blijdschap die genoemd wordt met de woorden uit de psalmen, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Dat is de blijdschap in hem en in het heil des Heren. Een blijdschap die reeds aan deze zijde van het graf, boven de zorgen, boven de moeite en het lijden van het leven uit kan tillen. En ons dicht brengen kan bij hem. Blijdschap in dit leven. Maar volkomen blijdschap eenmaal wanneer de blijdschap in dit leven ons deel geworden is. Het is de blijdschap die het deel werd van de kamerling, waarvan we in het tekstgedeelte lezen wat u is voorgelezen. En we willen daar vanmorgen een ogenblik bij stilstaan. En onder beding van genade willen wij deze woorden voor u ontvouwen. We spreken daarover. En hij reisde zijn weg met blijdschap. We zien daarin in de eerste plaats een weg zonder blijdschap. In de tweede plaats de weg tot de blijdschap. En in de derde plaats de weg met blijdschap. Dus, en hij reisde zijn weg met blijdschap. Een weg zonder blijdschap. De weg tot de blijdschap en de weg met blijdschap. Een weg zonder blijdschap. We zien, gemeente, in het tekstgedeelte wat ons gelezen is in Handelingen 8, een man op reis naar Jeruzalem. Dat is op zichzelf, zal iemand zeggen, niets bijzonders. Want juist in deze dagen, het is het hele jaar door zo, zijn van alle kanten en van alle nationaliteiten mensen op reis naar Jeruzalem. Om daar Israëls God te aanbidden en te dienen. Om daar de zegen van de priesters des Heren te ontvangen. Op reis, niets bijzonders. Maar er is wel iets bijzonders in deze tekst. Want wie is hier op reis? Dat is een moorman. Iemand die afkomstig is uit het zuidelijke gedeelte ten zuiden van Egypte en van het tegenwoordige Sudan, wat we tegenwoordig noemen Ethiopië of Abyssinië. En dat gebied Ethiopië of Abyssinië was een gebied waarin die dagen niets van bekend was. Alleen wonderlijke verhalen deden daarover de ronde. En die man, dan is dit het wonderlijke, dat wij ons gaan afvragen, hoe is deze man in aanraking gekomen met de dienst van de God van Israël? Want daar staat in het gedeelte wat we gelezen hebben, dat hij was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Hij kende dus iets van de Heere, de God van Israël. En hij gaat op weg, en hoe is hij nu met die God van Israël in aanraking gekomen? En dan gaan we vragen. Ons verstand gaat redeneren. En we zeggen, misschien is het zo dat de koningin van Sheba, die toch ook uit dat Moorenland afkomstig was, ongetwijfeld over de dienst van de Heere waarover Salomo haar onderricht had, gesproken heeft. En dat er nog een herinnering is achtergebleven bij dat volk in dat Moorenland. Of misschien is hij in aanraking gekomen met Joodse handelsreizigers die ook toen al de hele wereld rondtrokken. Gemeente, als dat onze verklaring is waarom deze Moorman naar Jeruzalem op reis was, dan is het ten eenenmale te kort. Want dan zullen we dat nooit begrijpen waarom hij naar Jeruzalem op reis was. Want dat hij naar Jeruzalem op reis was, is geen vrucht van de overredingskracht van mensen, maar dat is de overtuigende werking in zijn hart, hoewel dat voor hem op dat ogenblik verborgen geweest zal zijn. De overtuigende en trekkende werking van God de Heilige Geest. Want om het nu maar eenvoudig te zeggen, als hadden er 100 Joden met deze Moorman gesproken over de dienst van Israëls God. Hij was in Moorenland gebleven. Maar hij is uit Moorenland weggetrokken door de overtuigende en trekkende werking van God de Heilige Geest. Immers, en daar moeten we op letten. Het boek Handelingen in het bijzonder is het boek wat ons beschrijft de werking van de Heilige Geest. Het is niet zonder reden dat in de eerste hoofdstukken van dat boek al gesproken wordt over de opneming van de Heer Jezus Christus ten hemel en ook over de uitstorting van die Pinkstergeest. En dan is dat boek Handelingen eigenlijk alleen maar een beschrijving hiervan wat nu de vrucht is van de werking van die Pinkstergeest. Dat die Pinkstergeest zo werkt dat daar mensen toegebracht worden, zondaren toegebracht worden tot de gemeente die eenmaal zalig wordt. Overtuigende werking van de Heilige Geest. En hoe gaat nu die Heilige Geest werken in dat leven van die Moorman? Het is zo dat in dat leven van die Moorman er een onrust komt. De rust wordt hem opgezegd. Want tevoren hij had een prachtige positie. Een rijke vooraanstaande positie. En tevoren kon hij het in dat Moorland best uithouden. Kon hij het in die positie goed uithouden en had hij veel aangenaamheid in het uitoefenen van die positie. En kon hij ook in de heidense godsdienst, waar hij naartoe gedrongen werd, ook door zijn functie die hij bekleedde, het uithouden. Maar zijn hart is onrustig geworden. Er is iets in zijn leven gekomen wat hij op dit ogenblik misschien nog geen naam kan geven. Maar dat hij kan het geen naam geven, maar de rust is hem opgezegd. En de wereld is vol ijdelheid en zijn hart is vol ijdelheid. Onrustig is zijn hart. De rust hem opgezegd. En zo werkt de Heilige Geest nog, gemeente. Echt. Dat wanneer wij, er is veel onrust in deze wereld, dat is waar. Maar we zijn allemaal van nature overal onrustig over. Behalve over onze eigen ziel en zaligheid. Maar als de Heilige Geest in het leven komt, dan wordt ons die rust opgezegd. Dan wordt die rust opgezegd dat we ons thuis gevoeld hebben in het leven. En ons best uit kunnen houden in de vleeselijkheid van ons eigen zondige bestaan. Maar door het ontdekkende licht van God de Heilige Geest wordt die rust ons opgezegd. Dan wordt de wereld hoe langer hoe meer vol ijdelheid en vol leegheid. En niet alleen de wereld, maar de grootste ijdelheid en leegheid woont hier in het eigen hart. Want de Heilige Geest laat ons zien dat in ons hart de zonde woont. En dat geeft nu de onrust dat we heel ons leven lang, jarenlang tegen een heilig en rechtvaardig, maar ook tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Een God die heel ons leven lang in de natuurlijke dingen zeker voor ons gezorgd heeft, maar ook geestelijk zoveel zorg aan ons ten koste gelegd heeft. Dat hij ons heeft doen geboren worden in een gezin wat kerkelijk meeleefde. Misschien een vader of een moeder, een grootvader, een grootmoeder gegeven heeft. Die de Heere vreesde. Wat al weldaden tegen een goeddoend God. Geheel ons leven gezondig. Is het u al eens tot schuld geworden, deze ding. De rust opgezegd. Dat geeft de verslagenheid. Wanneer we onze zonde leren zien. En leren zien niet alleen dat we zonden gedaan hebben. Maar ook dat heel ons leven verloren ligt. Dat we schuldig staan. Schuldig staan tegen het recht en tegen de liefde Gods. Als we dat zien door ontdekkend licht van God de Heilige Geest. Dan geeft dat schrik in het geweten. Benauwdheid in het hart. Maar het geeft ook droefheid. Droefheid over de zonde. En dat we in die droefheid over de zonde uitgaan naar hem. Van onszelf geen verwachting meer. Maar van hem alleen. Van onze kant een afgelopen zaak. Maar bij hem, Heere, als er nog een mogelijkheid is. Hoewel het rechtvaardig zou zijn als u me weg zou stoten. En nooit meer met mij van doen zou willen hebben. Als er nog een mogelijkheid is. Och, Heere, haast u tot mijn hulp. Aanlopen, dat leven wordt dan geboren. Het leven van de droefheid naar God. De Heere aan te lopen als een waterstroom. Hem niet te kunnen missen. Hem wel te moeten missen door de zonde. Maar hem nu niet te kunnen missen. En dat drijft uit naar hem. Want dat onrustige hart, gemeente, dat kan het niet meer uithouden in de dingen van weleer. Dat wordt, zoals een oude uitdrukking dat zo diep en zo prachtig zegt. Dat wordt gaande gemaakt. Want echt, als de Heilige Geest in ons leven is gaan werken. Als we last hebben gekregen van zonde en schuld. Dan blijven we niet zitten met deze woorden. Als de Heere me bekeert, dan komt het toch wel in orde. Maar dan worden we gaande gemaakt, uitgedreven naar hem. Want we kunnen hem niet meer missen. Dat zien we in de meest letterlijke zin ook in het leven van de kamerling. Hij wordt gaande gemaakt. In zijn onrust blijft hij niet in dat moorenland, maar hij gaat zoeken, overal zoeken. En we zien hem in gedachten daar rondtrekken en misschien overal vragen om rust te vinden voor zijn hart. En we weten het niet zoals al gezegd is, hoe hij in aanraking gekomen is met de godsdienst van Israël en met de God van Israël. Maar hij is ermee in aanraking gekomen door de Heilige Geest. En dan wordt het verlangen in zijn hart geboren om uit het land te gaan. En te gaan naar Jeruzalem waar die tempel van die Heere staat. Om hem daar te aanbidden en rust te vinden voor zijn onrustig hart. En we zien hem gaan vol onrust en vol verlangen ook. Blijdschap zal in zijn hart aanvankelijk zijn opgeklommen dat hij nu de plaats zou vinden waar hij rust zou vinden. En we zien hem gaan de lange, lange weg. Komt in de poorten van Jeruzalem. En vol verlangen trekt hij naar de tempel. En dan komt hij bij de tempel van Jeruzalem. En dan wacht hem de grootste teleurstelling die zijn gehele leven, van zijn gehele leven. De grootste teleurstelling. Want hij ging naar de tempel om rust te vinden. En die rust kan hij niet vinden. Want in de tempelgemeente is het niet meer mogelijk om rust te vinden. Dat weet de kamerling op dit ogenblik niet. Het voorhangsel is gescheurd. De Heer Jezus Christus is gestorven. En God is met zijn tegenwoordigheid uit die tempel geweken. Wat daar overgebleven is, is enkel maar vormendienst. Daarom geen hulp, geen verwachting voor hem wanneer hij komt in die tempel. Zo voert de Heer deze kamerling langs een diepe weg. En waarom voert hij hem nu langs een diepe weg? Om twee dingen. Dat die kamerling leert af te sterven aan zichzelf. Dat hij leren moet dat hij nu als zondaar voor God op de knieën moet leren vallen. En dat hij ook dit leren moet. Dat hij nu alleen van genade moet leren leven. Want dat is ook een les. Want wij willen van nature, en ook wanneer de geest ons bearbeid heeft, op alle mogelijke manieren zalig worden. Maar nu van genade alleen te leven, dat is een weg, gemeente, die ons hele natuurlijke bestaan gaat er daarbij aan. En dat willen we niet. Want we willen de man blijven en de vrouw blijven. Maar genade alleen, dat is alleen dit. Dat wij eraan moeten. En dat Hij, die Heer Jezus Christus, beter gezegd, een drie-enige God in ons leven tot verheerlijking komt. Dat is genade. Dat moet die moorman leren. In de diepe weg. Echt. Want wanneer de Heer begint in ons te werken, dan voert hij door de diepte. Begint hij niet met de hoogte, want de hoogte hebben we verzondigd. Maar in de diepte. En in de diepte hem te leren aanroepen en van hem alleen hulp te verwachten. Van de kant van de moorman een onmogelijkheid. Zo moet hij dat leren. Want hij komt in die tempel te Jeruzalem. En wat vindt hij daar? Alles behalve rust. Want daar komen de priesters naar hem toe. En ze hebben deze man van aanzien misschien vol vreugde ontvangen. In de gedachte dat hun kas van hun tempel wel enige schatten rijker zou worden. Maar ze kunnen hem niets anders geven als de wet van Mozes. En dan komen ze met die wet. En dan wordt het de moorman duidelijk dat de Here die hij zoekt, dat hij daar van buiten gesloten wordt. Want ze komen met de wet en daar staat in geschreven in Genesis 9... dat ieder van het geslacht van Gam vervloekt is. En de moorman is een nakomeling van Gam. Een zwart, in ieder geval een kleurling, die uit de nakomelingschap van Gam afstamt. Vervloekt zij Gam en ook zijn leven rust onder die vloek, maar nog meer. Het is niet bij die ene vervloeking, maar een dubbele vervloeking is zijn deel. Want er staat in Deuteronomium 23 dat een ieder die gesneden is, vervloekt wordt en uitgestoten wordt buiten de tempel, buiten de plaats waar de Heere gediend wordt. En deze moorman is, zoals de grondtekst dat zegt, zoals alle hovelingen in die dagen dat waren, een gesnedene. Daarom wordt hij buiten de tempel gestoten. Hij mag zelfs tevoren of niet binnentreden. Gestoten buiten de gemeenschap met die God die hij zoekt. Buiten zijn tegenwoordigheid. Dus helemaal geen rust voor zijn onrustig hart. Dat is wat geweest voor hem, gemeente. Dat zijn ziel naar God uitging en dat hij God niet kon vinden. Eerder dat hij afgesneden werd van de Heere. Dat het voor hem een verloren zaak was. Want het oordeel en de vloek van de wet rusten op hem. En daarin zien we, gemeente, dat de wet in zijn eerste betekenis, dat is ook nog een andere betekenis, maar in zijn eerste betekenis alleen maar veroordelen en aanklagen kan. Want als we door de overtuigende werking van Gods geest geen rust meer kunnen vinden in ons eigen leven, en last hebben gekregen van de onze zonde, en de wet wordt ons als een spiegel voorgehouden, dan zien we alleen dit. Dat we alleen maar zonden hebben. Tegen alle geboden van Gods heilige wet hebben gezonden. en niets dan schuld kunnen stellen voor hem. En in dat ontdekkende werk van de Heilige Geest, wanneer de wet ons als een spiegel wordt voorgehouden, dan worden, zoals Jeremia dat zegt, de zonden ons ordentelijk voor ogen gesteld. Dan geeft de Heer dit te zien, dat we tegen hem gezondigd hebben. En dan komen er zonden voor de aandacht, waar we nooit meer aan gedacht hebben. Zonden van onze jonge jaren, wanneer we ouder geworden zijn. Het staat alles daar opgetekend. Heere, volkomen zondig voor u. Is er dan nog hoop en is er dan nog verwachting? Als ik moet bekennen voor u, belijden voor u, dat ik gezondigd heb tegen uw recht en tegen uw liefde, mijn leven lang u heb vertoornd en bedroefd door de zonde. Kijk, dat geeft die schrik in het geweten en de droefheid. Droefheid over de zonde en over het gemis. Het is waar schuldig te staan voor hem. God te moeten missen. En dit is nu het smartelijke en het folterende. Dat we het kunnen missen. En daarom blijven we hem aanroepen. Als een waterstroom hem aanlopen. Alleen maar schuld tegenover die Heere, maar hem toch aanroepen. Alleen maar schuld. En daar kunnen we zelf niets aan veranderen. Want een moorman kan zijn huid niet veranderen. En een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. Zo min kunnen wij, die geleerd zijn kwaad te doen, goed doen leren. En daarom schuldig, Gods rechtvaardig oordeel verdient. En dat leren we ook toegeven. Toestemmen. U bent rechtvaardig, Heere. Het zou rechtvaardig zijn als u nooit meer met mij van doen zou willen hebben. Maar toch ook, ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Want bij de Heere vandaan is het alleen mogelijk. En dan is het Heere, haast u tot mijn hulp. Red mij, Schutsheer, God der goden. Troost in nood. Want dan kan de Heere het alleen maar. Dan kan de Heere alleen hulp verschaffen. Mensen kunnen dat niet. Mensen zijn toch in alle omstandigheden al moeilijke vertroosters. Dat merkte ook de kamerling hier. Want die priesters, die hem niets anders konden geven dan de wet van Mozes, die hebben hem dan toch, vermoedelijk zoals de meeste verklaarders dat zeggen, de rol van de profeet Jesaja gegeven. Wellicht hebben ze de gedachte daarbij gehad, dat er toch rijke beloften in stonden, ook voor gesneden. Maar aan die belofte had de kamerling niets, want dat woord was voor hem een gesloten boek. En hij wist het niet en hij kon het niet. En zo gaat hij dan terug. Voor hem een afgelopen zaak, met een woord in zijn handen, wat hij niet verstaat. Blind in de dingen des Heren, maar toch met een onrustig, ootmoedig, gaande gemaakt hart. Een weg zonder blijdschap. Terug naar zijn land waar hij vandaan kwam. En die weg, gemeente, dat is nu de weg van de Heer. Onbegrijpelijk voor ons, onbegrijpelijk voor de moorman, onbegrijpelijk voor een Filippus. Maar het is de weg van de Heer. Weet de kamerling niet. Want voor hem is het donker. En voor hem lijkt het als het voor altijd afgelopen is. Want nu heeft hij die God gezocht. En nu is het een afgelopen zaak voor hem. Maar als de Heer ons in de diepte leidt. Dan geeft dat geen wanhoop. Wel wanhoop aan onszelf. Maar niet wanhoop aan hem. Want dan is er toch dit in het leven. Dat hoewel alles afgelopen is en het rechtvaardig is als de Heere nooit meer naar ons om zou willen zien. Dat daar toch, Heere, bij u is het mogelijk. Alleen van uw kant kan het. En dan komt de Heere ook op zijn tijd en op zijn wijze. Dat zien we ook in de geschiedenis van de kamer. Want de Heere buigt zich naar hem over in ontfermende liefde. Hij heeft hulp besteld, want hij zendt daar zijn dienaar Filippus. Filippus was, zoals we in het voorafgaande kunnen lezen, juist in opdracht van de Heere bezig in Samaria om het evangelie te prediken. En daar was een groeiende gemeente, waar velen die kwamen tot geloof en tot bekering. En toen werd hij daar midden in zijn arbeid weggeroepen. En ze gezegd tot hem, ga naar de weg bij Gaza die woest is. Dat is wat voor hem geweest. Dat is wat voor Filippus geweest, dat hij midden uit zijn ambtelijke arbeid wordt weggeroepen, naar een weg die woest is. Maar als de Heere roept, dan moet Filippus volgen. En Filippus gaat. En op die weg die eenzaam en woest is, daar ontvangt hij dit, dat hij de genade Gods aan een verloren zondaar mag prediken. En dan heeft de Heere alles gemaakt, dat ook de uiterlijke omstandigheden zo gemaakt, dat alles zich daarvoor leent. Een eenzame weg die zich leent voor een gesprek van hart tot hart. Dat ze niet gestoord zullen worden. Al deze dingen, als de Heere werkt, dan zorgt hij overal voor. Dat merken we ook in deze dingen. En dan gaat Filippus naar Gaza en hij ontmoet die kamerling. En hoe vindt hij nu deze kamerling? Deze kamerling die op weg is in een reis zonder blijdschap. Daar moeten we goed op letten, gemeente. Vindt hij hem opstandig tegen God? Vindt hij hem wraakroepend tegen deze dingen dat hij zegt, nu ben ik naar Jeruzalem geweest en heb daar alles van verwacht en die God heeft me buiten gestoten? Nee. We vinden hem als een ootmoedig. In alle ootmoed onderzoekend in het woord van God. Niet verbitterd, maar ondanks dat hij buitengesloten is, onderzoekt hij het woord van God. Dat is al een vrucht van genade. Want de Heilige Geest verbindt zich en de God zelf verbindt zich aan zijn woord. En het werk van de Heilige Geest drijft uit naar het woord. Dat is een zaak die we goed in gedachten moeten houden, die ook beleefd wordt. Want wanneer de Heilige Geest in ons leven werkt en ons gaande gemaakt heeft, dan krijgt dat woord van God zo'n rijke betekenis. Dan wordt er ons alles aangelegen dat zijn woord ook in ons leven de rechte plaats krijgt. Dan gaan we lezen in het woord, want hij spreekt daar. Dan is er een verlangen om op te gaan naar Gods huis, om de prediking van het woord te vernemen, want hij spreekt daar. En misschien wil de Heer de bediening zo zegenen dat er nu een woord voor mij bij is. Zo gaat die kamerling, al lezende in het woord, met blinde ogen. En op Gods bevel gaat Filippus naar hem toe. En hij stelt hem een vraag, een bekende vraag. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En dan zien we ook uit het antwoord wat deze kamerling geeft, dat het werk van de Geest in zijn hart aanwezig is. Want dan moet u zich eens indenken. Hij is een rijk man. Een wijs man ook, een man van aanzien. Die in pracht en praal waarschijnlijk met een heel gevolg die weg naar het zuiden reist. En dan staat er een eenvoudig man aan de kant van de weg. En die eenvoudige man die durft daar te vragen aan hem. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Eigenlijk zou die moorman hebben moeten zeggen van, waar bemoeit u zich mee? Ik begrijp zelf wel wat ik lees. Hij zegt, hoe zou ik kunnen indien mij niet iemand onderricht? Dat tekent ons de ootmoedige gestalte van deze moorman. En ook de heilbegeerige gestalte. Twee vruchten van genade. Twee vruchten van de werking van de Heilige Geest. Hij laat Filippus zien. Filippus, ik weet het niet. Ik ken dit woord niet, maar wil het me verklaren. Wil me onderwijzen, want hier ligt mijn hart heen. En daar gaat mijn hart naar uit. Zijn ootmoed en zijn heilbegeerde. En Filippus komt bij hem, klimt op die wagen en gaat hem onderwijzen. Vanuit de plaats die daar opengeslagen ligt, opengerold ligt. Jesaja 53. Het staat er zo heel eenvoudig. En beginnende van die schrift verkondigde Filippus hem Jezus. Verkondigde hem Jezus. Ja, maar zal iemand zeggen, verkondigde hem Jezus, daar moet plaats voor gemaakt worden in het leven. Jazeker. Maar was daar in het leven van deze moorman geen plaats voor hem die onder het recht en het oordeel van God was doorgegaan? Wat was er voor hem nu zoeter en lieflijker dan deze naam die hem geopenbaard wordt? Want Jezus, die naam bevat alles. Die naam is zo rijk. Aan onze kant niets dan zonde. En als hij dan gepredikt wordt, wanneer we dat beleven, als die naam Jezus zegt dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En zij noemden zijn naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En als we dan door het ontdekkende licht van Gods Heilige Geest last gekregen hebben van onze zonde en schuld. En uitgaan tot God. En die Jezus wordt ons gepredikt, wordt ons geopenbaard in de prediking. Kijk, dan krijgt die naam zo'n rijke betekenis. Jezus. Want dat tekent ons dit. Dat waar het aan onze kant nu afgelopen is. En waar wij nu het rechtvaardig oordeel van God verdiend hebben. Dat nu de Heere in hem een weg heeft gebaand tot verlossing. En dan ziende dat hij de weg is, de waarheid en het leven is. En dat alleen door hem redding mogelijk is. Jezus, zaligmaker van zonde. En we gaan hem aanroepen. Hem, die tweede persoon in het goddelijke wezen. Heere, u bent de weg, de waarheid en het leven. En uw komst is het alleen in mijn leven die mij heilvol maken kan. Heere, haast u tot mijn hulp. Dan wordt hij gezien in zijn gepastheid, in zijn betamelijkheid, in zijn gewilligheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn zelfovergevende liefde. Dat in hem nu de weg gebaand is. En dat hij de weldaden zelf door zijn eigen bloed verworven heeft om die uit te delen aan wederhorigen, aan mensen die altijd anders willen, die de hielde verzenen tegen de prikkelen slaan. Aan wederhorigen, dat is het grootste wonder. Want hij heeft volkomen betaald. Door zijn lijden, door zijn gehoorzaamheid. En dat wordt nu die kamerling gepredikt. Uit het lijdensevangelie, uit Jesaja 53, wat voor hem opengeslagen is. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij alles betaalt. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij geleden. Hij ter dood gebracht. Wat in de vervloektste dood neergedaald. Te midden van moordenaars en misdadigers gerekend. Opdat hij betalen zou voor schuldige zondaren. Terwijl hij onschuldig was. En opdat alle zonden van schuldige mensen, kinderen, bedekking zouden vinden in dat bloed. Verborgen en bedekt zouden worden achter dat bloed. Hoe zien we juist hier, gemeente, in dat lijdensevangelie wat hier opengeslagen ligt. Wat het hem gekost heeft. Hoe hij zichzelf heeft overgegeven. En dat ik dat nu ook ik. Door mijn zonde heb nodig gemaakt voor hem. Want wat is zijn doornenkroon anders dan mijn zonde? Wat zijn de nagels in zijn handen anders dan mijn zonde? Speer in zijn zijde anders dan mijn zonde? Hebt u zo, u ook die de Heere vreest, uw zonde in uw afzichtelijkheid en walgelijkheid leren zien en voor God leren bewenen. Wat heeft het hem niet gekost voor ons, terwijl hij onschuldig was. Zonde leren beleiden en bewenen voor hem. En kunt u bij een blik op die gekruisigde Heer Jezus Christus nog de zonde aan de hand houden. De zonde nog dien. Wanneer u ziet wat het hem heeft gekost. Als een lam werd hij ter slachting geleid. In onze plaats, en dat wordt dan beleefd. Ik voor u dat hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Maar dat is aan de andere kant niet alleen de aanklacht tegen onze zonde en schuld. Maar nu ook de enige mogelijkheid en de enige weg tot behoud. Want hij stierf om zondaren zalig te maken. Opdat nu verloren zondaren, die aan hun zonde zelf niets kunnen veranderen, zouden vinden dit, de dekking in het bloed. Opdat het handschrift van hun zonde zou uitgewist worden. En opdat zij in dat bloed volkomen vergeving en volkomen verlossing zouden vinden. Opdat zij door de werking van Gods geest losgesneden worden van die oude stronk van Adam en ingeplant worden in de wijnstok die Christus is. En dat is alleen maar soevereine genade. Soevereine genade, wanneer dit in het vooruitzicht gesteld wordt en ook aan Gods kinderen geschonken wordt, dat zij kunnen zingen: de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook neemt ge geen van hun zonde aan, alleen door dat bedekkende bloed. En dat is nu het grote wonder, want van de kant van de moorman kan het niet en kan het nooit. En van onze kant kan het niet en kan het nooit. We kunnen geen werk voor God volbrengen wat voor hem wel behagelijk is. En de wet klaagt ons enkel en alleen aan en wijst ons op onze plaats voor hem. Maar waar het nu van onze kant niet kan, kan het alleen bij die Heere vandaan. Want hij kan en hij wil. En hij zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Want die Heere Jezus Christus die gezien wordt in zijn gepastheid en betamelijkheid, die wil komen. Hij wil komen om ons heil te volmaken. Want hij heeft het zelf gezegd. Hij wil zichzelf wegschenken aan arme zondaren. Om hem met zijn goederen te vervullen. Met zijn weldaden te bekleden. Ja, ook om zijn persoon te schenken. Dat zij in innige gemeenschap en verbondenheid met hem mogen leven. En de uitgangen van het leven uit hem tot hen mogen komen en weer terug mogen gaan. Als de gemeenschap met hem beoefend wordt. En die Heere wordt nu aan die moorman. In alle eenvoud stellen we ons zo voor. Maar in al zijn rijkdom verkondigd. En dat geeft de blijdschap. Hartelijke liefde van tot hem in het hart. Want in hem is nu alles te vinden. De liefde is de vrucht van de trekkende liefde van Christus zelf en het werk van de geest van Christus. En die liefde die dringt tot een belijdenis. Dat het uit de lippen komt wat in het hart leeft. Hij wil gedoopt worden. Dat is in deze vroege tijd als de kerk gesticht wordt ook het teken van de belijdenis. Hij wil gedoopt worden. Er is toch niets, Filippus, horen we hem vragen, dat mij hindert om gedoopt te worden. En dan komt het antwoord van Filippus. Indien gij van ganser harte gelooft. En daar komt het op aan in ons leven. Indien gij van ganser harte gelooft, Filippus. En als het geloof gelooft, zeiden de ouden, dan is er geloof. En voor die kamerling daalt het in zijn hart en het komt van zijn lippen. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En daarmee spreekt hij alles uit. Ik geloof dat hij een volkomen verlosser is. Want geen mens kan voor God bestaan. En geen mens kan de toorn God stillen. Maar hij alleen die God Zoon is. En daarom, wanneer we dit gaan ontkennen. En dat zien we vandaag aan de dag over. En het is nodig om daarop te wijzen. Dat de Godheid van de Heere Jezus Christus ontkend en ontkracht wordt. Dan snijden we het hart uit het evangelie. Want wanneer hij niet waarachtig God en ook waarachtig mens was, dan was er geen mogelijkheid tot behoud. En daarom tegen deze zaak is door de eeuwen heen ook de grootste aanvechting. En de grootste weerstand ook in het eigen leven. Dat hij waarachtig God en waarachtig mens is. Want we willen de Heer Jezus Christus wel als voorbeeld. We zien in hem misschien wel enige beminnelijkheid. Zoals de vrouwen bij Jeruzalem tranen schreiden, omdat ze hem toch zo'n beminnelijk iemand vonden. Maar we willen hem niet als God en mens, als volkomen verlosser en zalig maken. Tenzij de genade Gods ons daarvoor inwint. Daarom laten we ook in het belijden dit punt vasthouden en hierop staan. En daaraan staan dat we het in de beleving mogen kennen. Hem mogen kennen als een volkomen verlosser van God geschonken. En in hem gelooft hij. Hij gelooft. Dat geloof ligt vast. Er is veel strijd en twijfel in zijn leven geweest. Maar nu mag hij geloven. Het vast en zeker zien. De twijfel is geweken. Want het is voor hem. En dat geeft de blijdschap. Die blijdschap die kan niet meer teniet gedaan worden. Die blijdschap is ingedaald in zijn hart. En zelfs als Filippus dan weggegaan is. Hij heeft toch zeker betrekking op Filippus gehad. Die hem die Heer Jezus Christus verkondigde. Zelfs als Filippus dan weggegaan is. Dan is die blijdschap niet teniet. Want hij heeft een schat in zijn hart die onvergankelijk is. Want Filippus moet daar uiteindelijk als dienaar. als middel in Gods hand ook tussenuit vallen. Want hij heeft de blijdschap in zijn hart. Filippus ging weg. En de moorman, hij zag hem niet eens meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Omdat die liefde Gods in zijn hart was uitgestort. En hij het zicht mocht krijgen op die Immanuel, op die borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Die met zijn kruisverdiensten alles volbracht had. En dat werd voor hem nu een persoonlijke zaak. Zodat hij als het ware met een Thomas zou kunnen zeggen, mijn Heer en mijn God. En dan had er ook op deze plaats kunnen staan waar onze tekst staat. En hij reisde zijn weg met blijdschap dit. Waarom reisde hij nu zijn weg met blijdschap? Want hij zag niemand dan Jezus alleen. En dat geeft de grootste vreugde in het leven. Ja, maar zal iemand zeggen, dat blijft toch niet zo? En we moeten toch de woestijn van het leven in? En dat zal voor de moorman zeker ook het geval geweest zijn, gemeente. Want denkt u zich maar eens in, hij moet daar terug naar dat moorenland. En daar zal hij zeker gesproken hebben over wat hem ten deel gevallen is. Maar hij moet terug naar die koningin van Candace. En terug in de heidense godsdienst die daar beleden wordt. Misschien dat hij gedwongen wordt, zoals ook een Aman de Syriër, om voor de altaren van heidense goden te knielen. En dat heeft de strijd en de aanvechting in zijn leven gegeven. Ook de strijd, is het allemaal wel waar geweest? En is het maar geen gevoeligheid en geen gemoedstoestand geweest? Is het wel echt geweest? Maar dan staat daar toch dit woord. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Want die blijdschap die geeft de Heere. En ook als het dan strijd en moeite is. En dat hebben we door onze eigen schuld teweeg gebracht, de strijd in het leven. Want we kunnen de Heere daar geen schuld van geven. Dan wil de Heere hem ook die moorman en al zijn kinderen toch weer Gods ontmoetingen geven. Toch weer de blijdschap daarin geven. Die strijd dan. Ja, het kan donker zijn in het leven. En veel strijd. Maar we kunnen hem daarvan de schuld niet geven. Ook al is het zo in het leven dat het donker aan alle kanten ons tegenkomt. En dat het beden van het hart is misschien wanneer we genade kennen. Geef mij weder de vreugde uw heils. Toen was mij beter dan nu. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Dan wil de Heer het toch uit genade overkomen. Op zijn tijd, dat is waar. Want de Heer is vrij. Maar hij wil toch ook zijn trouw en hoop. En bijstand zijn heil betonen. Hij betoont zijn welbehagen, zingen we in de psalmen. Aan hen die nederig naar hem vragen. En dan wil hij die blijdschap weer schenken. En als er tegenspoeden komen in het leven. Als er ziekte, nood en ellende komt. Dan zijn weg met blijdschap gaan. Ja, gemeente. Dan is die blijdschap in hem. En in het heil des Heren. Het enige wat boven de zorgen van dit leven uit kan tillen. Ook diep verdriet. Verlies van onze meestbeminde familie of verwant. Dan nog is het mogelijk. Alleen bij hem. Blijdschap in hem te vinden. En dan kan alles bij elkaar komen. Van buiten en van binnen kunnen de vijanden losstormen op het leven. En dat de Satan niet stil zit. Dat we, zoals het in het Nieuwe Testament gezegd wordt, gelegd worden op de zeef van de Satan. En dat er staat van Simon Petrus, dat de Heere tot hem zegt, Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeer te ziften als de tarwe. Te ziften als de tarwe. Dat we op de zeef van hem geraken. En daar staat er één woord. En dat is de enige grond en dat is de vaste grond. Maar ik heb voor u gebeden. En al was het dan zo, gemeente, om het maar zo te zeggen. Al waren de mazen in dat net van die zeef zo groot als de poorten van de hel. Daar zou niemand doorvallen omdat hij ze droeg. Op de handen, die middelaarshanden. Omdat hij zelf gezegd heeft en zijn woorden zijn getrouw en waarachtig. Ik heb voor u gebeden, daarom zal er geen van de hunnen verloren gaan. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Blijdschap, omdat hij zo'n verlosser en zo'n koning is, die trouwen houdt, ondanks al onze ontrouw. En dan is het zo dat het in het leven inderdaad zijn kan, dat het meer is van klacht tot klacht dan van kracht tot kracht. Maar toch, hij reisde zijn weg met blijdschap. Waarom? Omdat de Heere, als hij overkomt en steeds weer over wil komen, die blijdschap geeft, die alle verstand te boven gaat. Een blijdschap die gekend wordt in de oefeningen van het geestelijke leven. En die ervaren wordt in de kinderlijke omgang met hem. Wanneer wij op het diepst vernederd zijn, het laagst en het ootmoedigst, het afhankelijkst leven, dan zullen we ervaren dat hij komt en zijn blijdschap schenkt. Want dit is toch met één woord is het samen te vatten, geestelijk leven. Hij moet wassen en ik moet minder worden, al minder, opdat hij gestalte in mij kan krijgen. Dat is door genade het grootste wonder. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Dat was ook zo voor de kamerling, want hij heeft dat woord van Jesaja gelezen en herlezen en verder gelezen. En daar kwam hij bij Jesaja 56. En daar zag hij dat er nu, zelfs voor mensen als hij, gesnedenen die de vloek Gods verdiend hadden, nog beloften waren. Beloften die hij las in Jesaja 56. De gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere, ik zal ook hen in mijn plaats en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en der dochteren. Ik zal hen een eeuwige naam geven die niet uitgeroeid zal worden. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Zo geeft de Heere ook dat op de weg met blijdschap gereisd kan worden door de verheuging in zijn bedehuis. Wanneer alles ons hem door de week aan kan vallen, dan wil hij wel eens overkomen tijdens de bediening van het woord. Want de Heere wil zich altijd van zijn woord bedienen en ook van de prediking van dat woord. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Kent u iets door genade van die blijdschap in uw leven? Kent u die Heer en de zaligheid, de beminnelijkheid die daar ligt in die borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus? Kent u het niet? Wend u dan tot hem toe. Want de blijdschap der wereld die vergaat, vergaat volkomen. En dan is het straks, wanneer we de blijdschap van de wereld alleen in ons leven gekend hebben, is het te laat, voor eeuwig te laat. Daarom tot hem de toevlucht te nemen. Want bij hem is alles te vinden wat we bij onszelf moeten missen. Neerbuigend voor een heilige God. Maar dan zal God ons ook geven dat we het gezicht krijgen op die middelaar, die vredevorst, wiens naam Immanuel is. God met ons. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Is die blijdschap ook uw deel, u die genade kent? Of is daar die klacht die we al een keer genoemd hebben in het leven? Geef mij weder de vreugde uws heils. Dat is toch niet zijn schuld. En buig u dan ook met uw zonde, met uw schuld, met uw tekortkomingen en afmakingen bij vernieuwing maar weer neer voor hem. Want hij wil steeds, en dat is nu steeds weer een wonder, zondaren aan zijn voeten. Ook zondaren die na ontvangen genade weer zo in zonde verstrikt zijn geworden. En zondaren wil hij vergeven en verheugen in zijn bedehuis. En dan zijn er nu al rijke gaven, nu al rijke Gods ontmoetingen. Maar straks, eenmaal zal de eeuwigheid opengaan. En dan zal de eeuwigheid te klein zijn om die blijdschap te doorleven en te beseffen. Want God zal op die ogenblikken, wanneer zij die iets van die blijdschap aan deze kant van het graf door genade hebben leren kennen, dan die blijdschap hebben leren smaken, dan zal God de tranen van hun ogen afwissen. Die tranen die hier nog geschreid moeten worden om de zonde. Want daar zal geen zonde meer zijn. En dat zal de grootste vreugde zijn
zonder zonde hem eeuwig te loven en te prijzen, zouden we er niet jaloers op worden om ook dat deelachtig te worden. Zonder zonde eenmaal voor hem. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Eeuwige blijdschap bij hem vandaan op hun zondige voorhoofden. Maar ook die zondige voorhoofden zullen afgewassen worden, volkomen gereinigd worden in dat bloed van het lam dat reinigt van alle zonden. En dan wordt dit een lofzang die aangeheven wordt en die weer gezongen wordt, die eeuwig uitgejubeld wordt. Het lied van vrije genade alleen, van vrije genade betoond aan de grootste van alle zondaren. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens, die wens verkrijgen. Amen. Groot is het goed dat gij hebt weggelegd. Voor afgeven dat ook deze dingen die we vanmorgen door uw goedheid mochten overdenken, in het hart ook van deze gemeente mag indalen. Wilt u zelf in hun hart geven die honger en dorst naar u. Dat ze mogen leren zien dat ze u kwijt zijn, maar dat u, milde zegenaar, uw zegen wilt schenken aan verloren zondaren. Ach, Heere, wil dat doen uit genade. En rijk uw genade betonen. Opdat die blijdschap een deel mag worden. Heere, geef ook in het leven van uw kinderen, ook in deze gemeente. Dat zij veel die blijdschap mogen proeven en smaken. En dat zij veel het gezicht daarop mogen hebben. En veel daarbij mogen leven. Dat eenmaal de blijdschap volkomen zal zijn. Dat die blijdschap alle tranen van hun ogen zal wegwissen. En dat deze wereld met al haar begeerlijkheden vaak nog sterk kan zijn ook in hun leven. En dat de zonde zo om ons af kan komen. En veel strijd en moeite kan geven. Maar dat dan alles zal zijn weggedaan. En het alleen zal zijn. Gij alles en in allen. Heren, daar is alleen maar van te stamelen. Daar kunnen wij met onze gebrekkige woorden niets anders van zeggen dan het is te groot. En het is te wonderlijk voor mij die de grootste van alle zondaren ben. Ik kan er niet bij. Maar wilt u het maar veel geven in ons hart. Opdat we veel goed mogen spreken van u. Want daarin wordt u zelf toch verheerlijkt, Heren. En daar gaat het om ook in ons leven. Met name ook in het geestelijke leven. Schenk dat, Heren, uit genade. En wil zo het woord van deze morgen, wat aan onze kant in alle gebrek en zwakheid is gebracht, maar waar u toch ondersteuning hebt geschonken, wil dat woord genadig zegenen en geven dat het zijn vrucht mag dragen. Ach, Heren, doe het niet om ons, maar alleen om uzelfs wil, want het is uw woord. Neem het zondige en het verkeerde, het gebrekkige daaruit ook weg. En geef dat het alles mag spreken van uw trouw, uw onverdiende goedheid. Wil verder ook in deze dag met ons zijn. Ons een dag bereiden die waarlijk een dag is. Die is afgezonderd tot uw dienst. Ook wanneer we niet in uw huis zijn. En geef dat we vanmiddag mogen samenkomen rondom uw woord. Wil ook dan uw ondersteuning ons niet onthouden en het ons gemakkelijk maken. We smeken het van u, niet uit ons en niet om ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. De slotzanggemeente is uit de 87ste psalm, het derde en het vijfde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En het laatste vers, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffe het licht van zijn heilig aangezicht over ons. En Hij geve ons vrede. Amen.